Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Nou, we hebben weer een heel aantal luisteraarsvragen gehad en die gaan we gewoon weer lekker weer met jullie doornemen. En pak ze even één voor één en we kijken wel even hoe we daar weer verder mee komen. En we beginnen even met een vraag. En ja, die hebben we zo in een gesprek hebben we dat ooit een beetje zo aan de hand gehad. En het ging over bricks. En dat het soms toch wel heel lastig is om zo'n druppel vocht zeg maar uit een blad of uit een vrucht te krijgen. En of het dan toch niet een idee is om het dan in te vriezen, zodat je daar in ieder geval weer vocht uit krijgt.
Ja, want heel vaak wordt dat met een knoflookpers gedaan. En vruchten gaat vaak nog wel. Maar op het moment dat je blaadjes in een knoflookpers gaat doen om daar een druppeltje vocht uit te krijgen, ik spreek uit ervaring, dat vindt je pols niet fijn, dat vindt de knoflookpers niet fijn. En vaak krijg je geen druppeltje eruit.
Hoeveel knoflookpersen heb je al versleten?
Twee, drie. Tot mijn vrouw zei van, nou, nu is het afgelopen met dat geoude boer. En er waren een aantal studenten zo slim, die zeiden van, nou, we hebben dat gewoon in de diepvries gedaan, blaadjes, en daarna ontdooid. En dan komt daar heel makkelijk vocht uit. En dat hebben we onderzocht met bricks. En zij kwamen ook met hele rare waardes en kwamen niet overeen met de gezondheid zeg maar van de producten. En was ook de vraag van, ja, maar klopt dat dan wel? En een heel kort antwoord, nee. op het moment dat je dingen invriest en je gaat het weer ontdooien, dan verandert daar iets in de celstructuur, er verandert iets in de hoeveelheid vocht. En dan is een brikswaarde daarvan nemen niet meer oké om echt daar iets aan af te lezen qua gezondheid van de plant. Hoe makkelijk ook. Het was wel heel leuk bedacht. Ik vond het heel creatief. We doen het in de diepvries en dan gaan we het weer ontdooien. Maar dat kan dus niet. Zit je natuurlijk nog steeds met het verhaal van, ja, hoe doe je dat dan wel? Nou, er is in Amerika al tientallen jaren geleden is er een soort tang ontwikkeld om van bladeren toch enigszins sap daarvan te kunnen persen. En er zijn inmiddels in Nederland een aantal mensen die hebben die tang uit Amerika geïmporteerd met allerlei hoge tarieven en verzendkosten en dat soort dingen. Maar wij hebben van Bodem en Plant die tangen ook inmiddels zelf gemaakt. Dus vind je dat nou interessant en ga je vaak briksmetingen doen, ook van bladeren, stuur ons dan even een mailtje, dan kunnen we je mogelijk helpen aan zo'n tang.
Ja. Kan gewoon naar podcast@Bodem en Plant.
Exact, ja.
Ja. En dan, wie weet, heb je straks ook zo'n mooie tang. Wij hebben hem ook.
Exact.
Heel leuk.
Exact.
dat was in ieder geval over bricks.
Ja.
Dan hebben we nog een hele mooie vraag over, een moeilijk woord, diatomeenaarde. We hebben een vraag van iemand die gebruikt diatomeenaarde in het kippenhok. En dan samen met de mest, de enige regelmaat schept ze dat uit. En dat wil ze graag aanbrengen. In de tuin of op de compost of onder de heg. En de vraag is, weten jullie hier meer over? Is het goed of slecht? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Wat zijn jullie ideeën hierover? En nou weet Martijn hier wat meer van.
Ja.
Zij vertelde die.
Ja, dus, ik heb het ook wel eens gebruikt voor mijn kippen. Want het is inderdaad zo, als je het onder een vergrootglas legt, dan zijn het voor kippenmijten of luizen eigenlijk allemaal glasscherven. Zo scherp dat als ze daar overheen lopen, ja, dan snijden ze zichzelf volledig open. En daardoor kom je van de kippenluis af. Als je dat heel erg veel op dezelfde plek elke keer op je bodem aanbrengt, heeft dat hetzelfde effect voor ook ander bodemleven.
Ja.
Maar dat is gelijk de grote maar. Vaak de hoeveelheden van het spul wat je hebt, als je dat in je tuin een beetje verstrooit, ja, dan zijn het nog steeds glasscherfjes, maar dan zit daar gewoon op een gegeven moment allemaal aarde en zand tussen. En heeft dat niet zo heel erg schadelijk tot geen schadelijk effect. Dus je kan het best wel aanbrengen op je land, maar dan niet altijd op dezelfde plek en ga het verdelen. Zitten er dan ook nog positieve dingen aan? Ja, want het is een mineraal gesteente. En daar zitten dus ook weer mineralen in die onttrokken worden door micro-organismen, door schimmeltjes uiteindelijk, en die ook afgebroken worden. Dus het is best wel oké om dat op je land te verstrooien, maar dan wel elke keer op een andere plek. En ik ga ervan uit dat je geen 50 tot 100 kippen hebt, waardoor je kilo's en kilo's van dat spul zeg maar in je achtertuin gooit. dan is er eigenlijk niks aan de hand. En kan het zelfs een positief effect hebben op de hoeveelheid mineralen in je aarde.
Ja, maar ze gaf dus ook aan, weet je, onder de heg. Dus nou, mocht je nou niet zo'n hele hoge grote heg hebben, dan betekent dus dat er niet een hele dikke laag onder die heg terecht mag komen.
Nee.
En ook in je composthoop, weet je, als je het alleen maar op je composthoop gooit en je hebt niet een hele grote composthoop, ja, dan doet het ook iets met de micro-organismen in je composthoop.
Ja.
En daar moet je ook niet hele grote hoeveelheden. Dus je moet het echt wel dan goed verspreiden.
Ja, eigenlijk is het mooiste om het gewoon bovenop je aarde in de tuin te verspreiden. Want daar heeft het weinig, op het moment dat het dan de bodem ingetrokken wordt, dan is het eigenlijk door schimmels die het afbreken. En dan zijn letterlijk de scherpe randjes er al af.
Precies.
Ja.
Het is wel leuk als toevoeging. Hè? Een diatomee is gewoon is bodemleven. Hè? Is een micro-organisme. En het mooie hiervan is, hè, dus als je even googelt op diatomeeën en dan met microscopie erachter. De organismen zijn namelijk symmetrisch. Dus ze komen voor in hele mooie vormen. Dus het heeft iets weg van ijskristallen heb je ook altijd heb je ook hele mooie plaatjes van. Dat is met diatomeeën ook. Ze zijn, in die zin zijn het hele bijzondere deeltjes, omdat ze altijd symmetrisch zijn.
Oh.
Dus het is wel leuk om, voor de mensen
die... Als je een microscoop hebt.
Nou ja, als je een microscoop hebt, zeker. Want ook in de bodem kom je ze wel tegen, al zijn ze daar relatief zeldzaam. Want het zijn eigenlijk vooral waterorganismen. Mm-hmm. Maar het is vooral, er zijn heel veel plaatjes van te vinden, gewoon op internet, waar mensen dit al voor je gedaan hebben. Gewoon voor het leuk.
Leuk, ja.
Nou, leuk.
Jullie horen het. Cindy vindt het ook heel leuk.
Heel leuk. Ik kijk de hele dagen naar dat soort filmpjes.
Ja. Nee. Nou, misschien nog een kleine kanttekening. En dan niet eens zozeer over die aarde. Maar, en dat is denk ik wel bekend. Maar je gaat dat vaak vermengen met de kippenstront, hè, de kippenpoepjes. Mm-hmm. Ook daarin is het gewoon belangrijk om dat zoveel mogelijk te verdelen over je land. Want in kippenmest zitten een aantal nutriënten behoorlijk hoog. Onder andere fosfaat. En als je dat ook weer elke keer op dezelfde plek verstrooit, krijg je wel onbalans in je bodem.
Ja.
Ja. Dus ook daarom is het belangrijk om dat goed te verstrooien. En op een gegeven moment, als je overal kippenpoepjes in je tuin ziet, dan wordt het tijd om het misschien ergens anders te gaan verstrooien.
Bij de buren.
Bij de buren. Ja. Ja. Over de schutting.
Ja.
maar goed, nu we het toch even nog over de bodem hebben en over allerlei mineralen en zo. Dan hebben we ook nog, we hebben een, en dit is eigenlijk gewoon, willen jullie graag meegeven, zeg maar, dat is een leuke tip. Want we hebben best wel veel bodemanalyses nu al gedaan en die ook, zeg maar, met elkaar allemaal vergeleken. En wat daarin eigenlijk opviel, is dat het gros bijna alle bodemanalyses een groot tekort aan zwavel terug te vinden is.
Ja.
Ja.
In alle voedselbossen, in elke bodem die we hebben bekeken.
Ja.
Ja.
Zal ik daar iets...
Nou, misschien vind je dat leuk.
Mag dat? Dus wat je ziet is... Hè, ik vind het wel leuk om te vertellen. De wat oudere boeren... Die zijn eigenlijk niet gewend om zwavel aan hun bodem toe te voegen. Waarom? Vroeger hadden we zoiets als zure regen. En daarmee kwam zwavel gewoon letterlijk uit de lucht vallen. Dus in de tijd dat onze industrie en dergelijke, dat het nog niet gefilterd was, dat het nog in onze brandstof mocht zitten en dat soort dingen, was er nooit een tekort aan zwavel op onze bodems. Maar ja, uiteindelijk is die wetgeving aangepast, is onze lucht aanzienlijk schoner geworden. En zie je dat zwavel dus niet meer uit de lucht komt. En het nadeel van zwavel is, zwavel... op het moment dat het zich bindt, wordt het sulfaat. Sulfaat is negatief geladen en bindt daardoor slecht in de bodem. Hè? Wordt moeilijk vastgehouden door de bodem.
Eigenlijk alleen door organisch materiaal.
Eigenlijk alleen door organisch materiaal.
En door leven.
Precies. Ja. Hè? Dus als het in het bodemleven zit, blijft het erin zitten. Dan wel in organisch materiaal, maar dan nog altijd in mindere mate dan de positief geladen deeltjes. Dus zwavel verdwijnt makkelijk uit je bodem. En dat betekent dus ook, hè, dat zien we nu dus letterlijk ook terug in de bodemanalyses die we nu doen. Het komt niet meer uit de lucht vallen. Dus eigenlijk iedere bodemanalyse die we zien heeft een tekort en een aanzienlijk tekort aan zwavelen. Even voor onze eigen bodems. Nou, wij 3 jaar geleden hadden we zo goed als geen zwavel in onze bodem. En dat is wel lastig en dat is lastig om 2 redenen. Zwavel heeft heel veel functies in de bodem, maar er zijn 2 hele belangrijke. 1 is, het is een natuurlijke fungicide. Dus het helpt het bodemleven en de planten om zich te weren tegen schadelijke schimmels. Heb je dus geen zwavel, gaat dat systeem niet lopen en hebben schadelijke schimmels veel meer kans. De andere is, en die is een beetje paradoxaal, omdat we net zeiden, organische stof houdt zwavel vast. Het lastige is om organische stof in je bodem op te bouwen, dus om koolstofopslag te hebben in je plant en daarmee en in je bodemleven en daarmee in je bodem, is zwavel nodig. Ja. Dus heb je een zwaveltekort, bouw je heel moeilijk organische stof op. Bouw je heel moeilijk organische stof op, hou je dus ook heel weinig zwavel vast. Dus hier zit een heel snel negatief spiraaltje naar beneden, zeg maar. Je kunt het ene niet opbouwen en het andere hou je daardoor niet vast. Ja. Dus dit is wel echt een aandachtspunt wat we jullie mee willen geven. Of een tip, zoals Cindy zei, met... Nou, doe eens een bodemanalyse. Wij zijn fan van de bodembalansanalyse, dat hebben we al eerder gezegd. En kijk dan eens naar zwavel. Want we hebben een hele aflevering gemaakt over organische stof en hoe belangrijk dat is, hoeveel functies dat vervult in je bodem. Ja. En met de zwaveltekorten die we nu zien, is eigenlijk heel goed te verklaren waarom veel projecten die wij zien het moeilijk hebben om organische stof op te bouwen.
Ja, en je zei een aantal dingen toch nog even goed om te herhalen. Je zei bij ons op onze bodem, toch nog een keertje herhalen, maar jullie zitten op klei. Ja. En waarom zeg ik dat? Ik spreek nog steeds veel mensen die zeggen, op zand snap ik dat je mineralen moet toevoegen, maar op klei, daar moet gewoon alles in zitten, punt.
Ja,
maar dat is wel een hardnekkig iets, zeg maar, waar we dagelijks mee te maken hebben, denken we allemaal.
Ja.
Dus goed om dat nog eens een keer terug te geven, ook op klei. Kan je ervan uitgaan dat daar ook nagenoeg niet alles meer in zit. Want ook kleigronden zijn vaak heel laag aan organisch materiaal en kunnen daardoor ook bepaalde elementen heel moeilijk vasthouden die er in het verleden wel geweest zijn. En een ander haakje is, op het moment dat je laag in je organische stof zit, is het ook vakwerk met als je zwavel gaat toevoegen, met hoeveel dan per jaar en in welke mate. Want het is ook hier niet oké om het te veel te doen.
Nee,
want daarmee vergiftig je je bodem.
Absoluut.
Mogelijk wou je dat nog zeggen.
Wat ik nog wilde toevoegen, en dat haakt hier één op één op aan, is eigenlijk de meest ideale vorm om zwavel toe te voegen aan je bodem is in elementaire vorm, zoals dat dan mooi heet. Dus dan voeg je pure zwavel toe, dus niet zwavel in een binding met een
oxide,
andere... Ja. Inderdaad, als een oxide. Dus niet als sulfaat, maar als gewoon puur zwavel. En de reden waarom je dat met zwavel doet, is omdat het bodemleven daarmee uit de voeten kan. Wat het bodemleven namelijk doet, die zet het vervolgens om naar zwaveloxiden. En daarmee sluit je dus ook het bodemleven niet kort. Je geeft het een functie. En het wordt... wat ik al zeg, het bodemleven heeft een functie, dus het wordt geïncorporeerd in de bodem, in het bodemleven. Dus het wordt ook veel beter vastgehouden. En het heeft een lange afgifte. Dus je strooit elementaire zwavel bijvoorbeeld in een korrelvorm. En het duurt ongeveer een half jaar totdat die korrels opgenomen zijn in je bodem. Dus daarmee voorkom je ook een beetje het risico wat Martijn net zei. Natuurlijk, je moet nog steeds niet te veel korrels toevoegen. Maar je krijgt niet een hele grote piekbelasting van zwavel, wat weer een negatief effect kan hebben op je positieve schimmels.
Ja. Kortom, ook dit is gewoon vakwerk. Dus als je niet voldoende vanaf weet, laat je hierbij adviseren door iemand die dit goed voor je kan doen.
Ja.
Oké, mooi. Helemaal goed, dat was dat. En dan hebben we nog een vraag van Jim. En Jim die woont in Kroatië, die wil ook een voedselbosje beginnen. En heeft daar wat vragen over en daar met name over. Hij heeft zijn pH laten meten, die is 6,8. Het is klei, leem, zijn bodem. Het is bespoten in het verleden waarschijnlijk. Ik ga ervan uit dat hij een verdichte laag heeft, omdat hij bezig is met het doorboren van de verdichte laag. Hij doorboort hem tot 60 centimeter met een grondboor. En de gaten vult hij op met takken en compost, zodat de grond op die plekken doorlatender wordt door de klei te doorbreken. En nu is eigenlijk zijn vraag, is het tot 60 centimeter voldoende? En doe ik er goed aan om daar takken in te drukken en de ruimte op te vullen met compost? En hij brengt ook smeerwortel. Hij plant ook smeerwortel aan op zijn bodem. Dat is eigenlijk de vraag, denk ik in het kort. En we kunnen denk ik een beetje terugverwijzen naar onze podcast over de hugelcultuur. Over het ingraven van houtige materialen in je bodem. Daar zijn wij in de basis geen voorstander van in ons klimaat. Hè? Dus
Dus ja, ons advies zou ook niet zomaar zijn om tot 60 centimeter allerlei hout en composten in je bodem te brengen. Wat kun je wel doen? Het openbreken is het goed als er een verdichte laag zit. Gebruik daar eventueel een woelvork voor. Of gebruik daar, ik weet niet hoe erg de verdichte laag zijn, want het staat er niet echt bij. Hè. Kun je makkelijk met een schep wel of niet je bodem in? Ja, dus dat zijn allemaal zo van die vragen. Ja, dat kunnen we vanuit een mailtje niet beantwoorden. Daar hebben we eigenlijk net iets meer informatie voor nodig. Maar mocht het echt een hele dichte laag zijn, ja, dan is het wel nodig om het te doorbreken. En dan kun je dus, omdat je niet zo'n heel groot stukje grond hebt, want je had het over 2700 vierkante meter, ja, dan kan je misschien gewoon een woelvork gebruiken. Als je nou niet zo heel veel aangeplant hebt, ja, weet ik niet, dan heb je misschien wel een hovenier in de buurt die wat voor je kan doen. Ja, dus dat is ook even een vraag, kan ik ook niet zo goed inschatten.
Of een boer, ja, ik weet ook, in Kroatië, bergachtig, ik weet het, ja, we kennen de situatie niet, nee. Hè, of dat tot de mogelijkheden hoort. Maar. Ja.
Nee, precies. Maar daar zou je eventueel nog even naar kunnen kijken. Het is heel goed om groenbemesters met penwortels daadwerkelijk dan inderdaad in te zaaien. Want mocht het niet zo'n hele dichte, verdichte laag zijn, dat weten we niet precies. Ja, dan kom je daar misschien ook al wel een eindje mee. En het is sowieso verstandig om de bomen die je aanplant, ja, te geloven, je wilde graag bijzondere varianten als kakis en pauwpaus en zo doen, is in ieder geval zorgen voor een heel groot, goed plantgat, ja, om je bomen in.
Nou, en hij gaf ook aan van, ja, is 60 centimeter dan voldoende, ja, hè, om die verdichting op te lossen? Maar 60 centimeter is best wel een mooie diepe laag. Tegelijkertijd is dat ook weer subjectief. Ja. Stel dat je grondwaterstand in de zomer op een meter zit, dat betekent dat je grondwater misschien niet door die verdichte laag kan, ja, om je planten van water te voorzien. En andersom, dat als het heel veel regent, dat het water niet snel genoeg kan wegzakken, waardoor misschien op het oog het water niet op het land blijft staan, maar misschien 10, 20 centimeter onder het maaiveld het je wortels wel allemaal aan het rotten zet, omdat het dus nog steeds een verdichting zit. Dus dat is best ingewikkeld, ja, maar in de basis is 60 centimeter best,
ja,
best een redelijk rest oké. Een kleine zijstap. Ik merk ook wel eens bij mensen, en daar heb ik ook wel eens vragen over gehad, dat ze dan gaten boren en daarna gaan opvullen met grind.
Ja.
Ik weet niet of jullie dat
kennen.
Ja,
die komt mij ook vaak tegen.
Hij noemt het ook, hoor, maar was er zelf niet zo positief over.
Nee, dat grind slipt natuurlijk dicht en is eigenlijk ook niet een oplossing. Het kan wel een oplossing zijn om op zeer korte termijn, eigenlijk direct nadat je dat doet, als het dan gaat regenen en het regenwater kon op je land niet weg, om dat te laten weglopen naar diepere lagen. Maar voor wat langere termijn heb je daar de verdichting niet mee opgelost.
Nee.
En daar blijft ons antwoord eigenlijk hetzelfde.
Ja, en het is wat je zegt, het slipt altijd dicht. Hè? Ja. Want wat er gespoeld, je krijgt door toch een vorm van erosie, spoelen gewoon kleine deeltjes in dat grind.
Ja.
En uiteindelijk zit ook dat grind dicht.
Ja.
We zien dit ook, we doen ook opdrachten voor gemeentes. Gemeentes passen dit ook veel toe om natte plekken op te lossen. Ja. We graven ze of boren ze eigenlijk grindkokers.
Ja,
die werken tijdelijk.
Ja.
Dus die hebben, en afhankelijk van de grondsoort, is tijdelijk
langer of korter.
Langer of soms heel kort, ja, dat het echt heel snel weer dicht slipt.
Ja.
En dan is het best een ingewikkelde investering.
Ja.
Nog even over dat materiaal in de bodem. Hè. Ja, we hebben er een hele aflevering over gemaakt, maar ik denk, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Dus als je organisch materiaal in je bodem ingraaft en er komt geen zuurstof bij, dan gaat het rotten. En met rotten ontstaan stoffen die je niet wilt hebben. Dat vinden je plantwortels niet leuk. Dus dat is de reden waarom wij geen fan zijn van organisch materiaal ingraven in je bodem.
Nee. Of op een goede manier, maar niet op deze manier.
Niet op deze manier, precies.
Nee. Oké.
Ja. Nou, dan hebben we nog een vraag van Jeroen. En Jeroen die heeft een wetenschappelijk stuk gelezen. En dat gaat over ons voedsel wordt calorierijker en minder voedzaam door CO2-stijging. En hij vraagt dus of wij daar iets over kunnen vertellen. En even zien, in hoeverre kan alleen een gezonde bodem een oplossing zijn om de voedingswaarde van eten te verbeteren of te handhaven? Of is het effect van CO2-stijging onvermijdbaar voor alle vormen van voedselbouw?
Ja.
Dat is eigenlijk
een supermooie vraag.
Ja, heel mooie vraag.
En hij heeft helemaal gelijk. Ja. Of het onderzoek heeft helemaal gelijk.
Ja, precies.
Ja, we kijken maar aan wie gaat er iets over zeggen. Nou, misschien even in de basis. Planten bestaan voor een enorm groot gedeelte uit elementen die ze uit de lucht halen. Wel 90, 95% komt van koolstof, waterstof en zuurstof. En maar een heel klein gedeelte zijn al die mineralen waar we het elke keer in de podcast over hebben. En nu koolstof en nu CO2 aan het stijgen is en door blijft stijgen, is dat een soort mega ingrediënt voor planten om dat op te gaan nemen en gaan ze daar inderdaad harder door groeien. Ja. Het is een beetje als wij als mensen elke dag macaroni met kaas eten. Er zit niet zoveel in. Misschien een rare vergelijking. Maar ja, je kan er wel. Je zit er snel van vol en je kan er best wel van groeien.
Ja.
En dat geldt voor onze planten ook.
Zeker, dat
is een leuke vergelijking. Mac and
cheese. Ja, precies.
Ja. Daar hebben we mee te maken. Maar de vraag is dan terecht van ja, kan je dat ook counteren met al die dingen die wij hier bespreken? En dan kijk ik even naar Stefan en Cindy om daar iets over te zeggen.
Ja, ik weet niet. Ik weet niet of dat het onderzocht is. Ik ben het nog niet eerder tegengekomen in ieder geval, dat het op die manier onderzocht is. Kijk, het gesprek wat wij natuurlijk tot nu toe voeren is, wij willen eigenlijk gewoon terug naar een basis. We zitten op arme, lege bodems op dit moment. Nou ja, daar komt wat ons betreft leeg voedsel vanaf. En waar we tot nu toe het gesprek over voeren is, ja, hoe krijgen we dat weer terug naar, nou laten we even zeggen, de bodems van net voor de Tweede Wereldoorlog. Toen we nog geen pesticiden en kunstmest gebruikten. Of althans, nog niet in hele grote hoeveelheden. Dit gaat eigenlijk over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Want ook deze CO2 gaat natuurlijk ook samen met bijvoorbeeld een temperatuurstijging, wat ook weer iets doet met de groei van planten.
Ja.
Kijk, en door de geschiedenis heen zie je dat als je kijkt naar de geschiedenis van onze aarde, varieert het CO2-gehalte enorm op aarde, afhankelijk van wat de dominante levensvormen waren. En als dat heel veel planten waren, dan zag je vaak dat zij namen op een gegeven moment zoveel CO2 uit de lucht, dat het CO2-gehalte in de lucht afnam. En dat remde dan vervolgens weer de plantgroei. En zo, dat is eigenlijk een soort van golfbeweging door de tijd heen. Dit is ook een van de argumenten van de mensen die tegen, of die niet geloven in klimaatverandering, die zeggen, ja, maar CO2 varieerde altijd al op aarde. Daar zitten wat nuances in volgens mij. Maar of dat die twee dus... Als je het zo redeneert, dan zou je zeggen, ja, zelfs als we teruggaan naar de bodems die we hadden voor de Tweede Wereldoorlog, maar de CO2-stijging blijft doorlopen, ja, dan wordt ons eten nutriëntarmer, ja, en calorierijker. Hè, want feitelijk verdun je het.
Ja.
Maar hoe snel dat gaat, durf ik geen uitspraak over te doen.
Nee, kijk, het enige, en daar is wel heel veel onderzoek naar gedaan, is dat elk onderzoek laat zien dat de schakel tot nutriëntrijk bodemleven is nutriënten in je bodem gecombineerd met belachelijk veel leven in je bodem, op de planten.
Nutriëntrijk voedsel. Nutriëntrijk
voedsel. Dus alles wat wij doen met elkaar is erom gericht om bodems weer te laten exploderen met leven. Wat zo gezond mogelijke planten oplevert en daarmee ook zo gezond mogelijk voedsel.
Ja, en het is dus wel zo dat op het moment dat jouw bodem leeg is, ja, kan die, of in ieder geval zo goed als leeg is, zitten er ook niet veel nutriënten in je planten.
Nee.
En op het moment dat jouw bodem vol is en rijk van leven en nutriënten, kan de plant het opnemen en worden ze in ieder geval een stuk gezonder dan dat ze zijn zonder dat het bodemleven er is.
Exact. Dus alles blijft erop gericht om je bodem zo gezond mogelijk te maken, om je planten zo gezond mogelijk te maken. Want dan weet je dat het voedsel ook zo gezond mogelijk is. En mogelijk zelfs dat als dat goed gaat, dat dan die CO2-stijging ook voor die planten helemaal geen probleem hoeft te zijn, omdat ze diezelfde CO2 kunnen bijvullen met de nutriënten uit de bodem.
Precies. Ja. Precies.
En daar is alles wat wij doen op gericht.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Maar hele mooie vraag.
Ja. Mag ik nog een andere inzetten in vragen? Het werd een paar keer al genoemd in de vragen die mensen aangaven in het verhaal. Dat ze zeiden van ja, ons land is bijvoorbeeld in het verleden bespoten.
Ja.
Ik krijg ook regelmatig de vraag, zit ik mij nu te bedenken, van is het verstandig om een onderzoek te laten doen naar gifstoffen?
Een residumeting, zeg maar. Ja.
Ja. En vooral in Nederland, hè, want er is volgens mij geen land ter wereld waar zoveel gebeurt in en op de bodem en daaromheen als hier. Nou ja, dus ik vind het een persoonlijke vraag. Iedereen moet daar iets van vinden, zeg maar. Maar wat ik wel gemerkt heb, en ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken, dat bij elk onderzoek die klanten van mij hebben uitgevoerd, is dat je altijd wat vindt.
Ja.
Dus je vindt altijd residuen van gifstoffen. En de grote vraag is natuurlijk A, hoeveel zitten er dan in? Dat wordt niet altijd heel nadrukkelijk weergegeven. En ook B, dan weer de vervolgvraag, ja, wat doe je daar dan mee? Ga je dan wel of geen voedsel verbouwen op je land?
Ja.
Nou, misschien is dat wel voldoende stof om daar een keer een aparte podcast ook over te maken.
Ja.
Maar ik denk dat het best wel verstandig kan zijn om een onderzoek te laten doen. Zeker als je vermoedens hebt dat er in het verleden allerlei dingen gebeurd zijn op het land en je wil serieus eten gaan verbouwen, is mijn ervaring dat zo'n onderzoek best wel confronterend kan zijn, maar wel laat zien wat er mogelijk zit.
Ja, en het lastige is alleen en dan, hè? Want wat doe je nou dan? Kijk, dus op het moment dat je staat voor de keuze van aankoop van grond of pacht van grond, en je staat voor de keuze, doe ik het wel of doe ik het niet, dan heb je een soort handelingsperspectief. Ja. Want dan kun je zeggen, nou ja, weet je, deze grond is niet vervuild of wel vervuild. Maar op het moment dat al jouw eigendom is, dan heb je alleen de keuze nog, ga ik het wel of niet verbouwen?
Ja.
Want het eruit halen
is niet te doen.
Is op dit moment met onze huidige middelen eigenlijk nog niet te doen. Hè. Er zijn wat hoopgevende experimenten rondom PFAS bijvoorbeeld. Want het is ook gewoon een vervuiling natuurlijk. Ja. Hè. Dus je hebt pesticiden, PFAS. Maar in de praktijk blijkt er daar nog veel haken en ogen aan te zitten. Dus in die zin ben je dan, dan is het dus gewoon. En heb je de keuze, ga ik het wel of niet verbouwen? Het is misschien wel goed om het rijtje even af te maken, hè, want je noemde al pesticiden. Je hebt PFAS waar je op test. Je kunt ook op PAX. En ik was al heel hard na aan het denken waar het ook alweer voor stond.
Ja, weet ik zo ook niet.
Ben ik even, jullie blijven me de afkorting even schuldig. En de andere is zware metalen.
Zeker.
En met name die PFAS, veel over te doen in de media. We merken dat we eigenlijk nu pas de gevolgen een beetje beginnen te overzien van wat PFAS eigenlijk doet, hè, in ons ecosysteem, in ons milieu en ook daarmee ook in ons lichaam. Voor pesticiden geldt eigenlijk eenzelfde. De enige van degene die ik net opnoemde, waar we het echt wel heel goed van weten, zijn zware metalen.
Ja.
Zware metalen hebben we echt heel veel kennis over. Wat het doet met de plant en wat het doet met ons menselijk lichaam. En in de tussentijd heeft Cindy even gegoogeld naar waar staat PAX voor. PAX staat voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen.
Ah.
Wat schadelijke organische stoffen zijn.
Ja.
PAX is P-A-K. Daar kun je op googlen. Maar goed, dus die zware metalen, dat is wel echt een hele relevante. In de zin omdat daar veel kennis over is wat het doet. Een van de dingen die het bijvoorbeeld doet, is het remt je bodemleven boven bepaalde concentraties. Maar het remt ook gewoon je plantgroei boven bepaalde concentraties. En dat weten we heel goed.
En dat kunnen ze ook laten zien in die overzichten van dit is echt te hoog.
Ja,
en dit
precies.
is nog in een veilige marge. En bij die andere is dat meer dat je wel uitslagen krijgt, maar niemand echt precies weet.
Nee.
Is het nou, is het veel of weinig, maar wat doet het dan met je?
Klopt.
Of met de planten? Of met het bodemleven?
Ja.
Nou. Maar overwegen waard. En zeker mogelijk nog een keer iets om over op terug te komen.
Absoluut, met elkaar. Absoluut. Ja, absoluut.
Ja.
Want we raken hem vaak deze. Ja. Zeker als het terreinen zijn die eerder door iets anders gebruikt zijn. Hè? Bijvoorbeeld oude industrieterreinen die verwijderd zijn. Of de dingen die ter plekke aanwezig waren, opslagtanks, dat soort dingen.
Bij boerderijen.
Precies, bij boerderijen en dan oude opslagtanks, dat soort dingen. Of andere activiteiten die er hebben plaatsgevonden. We krijgen de vragen heel vaak.
Ja. Oké.
Ja.
Mooi.
Denk ik. Dat was hem weer voor nu. Dan, we vinden vragen beantwoorden best heel leuk. Dus mochten jullie toch nog meer vragen hebben.
Sorry,
stuur ons dan vooral een mailtje naar podcast@bodemenplant.nl en kijk voor ons cursusaanbod ook nog even op onze website bodemenplant.nl. Er komen leuke cursussen aan, onder andere over compost, maar ook weer de 5-daagse cursus over bodem en plantgezondheid en over het verwerken van voedsel. Dus kijk gerust even, jullie zijn van harte welkom bij ons.
Tot de volgende keer.
Yes.